Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, deze dienst, die een dienst is van voorbereiding op de viering van het Heilige Avondmaal, mogen wij beginnen met Psalm 17, het 7e vers: Red mij van hem die het ruim genot der wereld voor een heilgoed achten. Psalm 17, 7e vers. Laat ons nu eerst in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen beleiden de zoon van het christelijk geloof. Daarna zingen we van dezezelfde psalm 17 het 8e vers. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Psalm 17 vers 8. Nu spreken ieder met me zijn hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, der Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees, en een eeuwig leven. Amen. Heer, laat ons nu een zegen vragen over deze dienst. Almachtig en eeuwige God, doe ons beseffen dat deze dienst van deze middag alleen tot verheerlijking van uw naam kan zijn, als gij zelf daarover uw zegen uittrekt. En daarom, Heere, kom wij in afhankelijkheid van uw vragen. En gij weet dat de mensen zijn die daar zeer weinig bij stilstaan. Vraag onszelf, zelfs nooit. Wij zijn mensen, Heere, we komen het u beleiden, die het leven intrekken, die het leven nemen zoals het komt, die het leven in eigen hand willen houden. Heere, wil ons een oog schenken en een hart, dat het andersom leert zien. Dat leert zien dat gij het zijt, die ons leven in stand houdt, van ogenblik tot ogenblik. Dat gij het zijt, die op deze stralende zondag ook opnieuw deze dienst hebt bereid, om rond uw woord samen te komen, om te vernemen wat gij tot ons hebt te spreken en waarnaar wij zullen hebben te luisteren. Heere, daarin wordt uw naam verheerlijkt, als mensenkinderen zo voor uw aangezicht mogen zijn, dat alles uit u is en niets meer uit ons. We komen uw naam danken, Heere, dat deze dag vol is van uw goede tierenheid, dat het ruime hemel rond met blijde mond uw eer en heerlijkheid vertaalt. Geef, Heere, dat wat er op deze morgen aan blijdschap in de dienst des woords was, ook vanwege de jonge mensen die er nog zijn rond het woord, die ook hebben willen naspreken over het woord, dat die blijdschap ook deze middag aan mag zijn bij heel de gemeente, bij de ouders, bij allen die meeleven rond uw woord. Geef, Heere, dat wij mogen zien dat zo gij het huis niet bouwt, wij te vergeefs eraan bouwen. En dat we te vergeefs zwoegen en slapen van de morgen tot de avond, als gij niet de stad beveiligt. En daarom, Heere, deze middag, geef dat het zo mogen zijn en blijven, dat onze hoop en onze verwachting alleen maar van u is, en dat de zonde en de schuld alleen maar van ons is. En zo, Heere, komen we in bijzonder een zegen vragen over deze dienst van voorbereiding. Gij weet wat we daarbij nodig hebben. Gij weet ook hoe moeilijk het is om als uw dienstknecht daarover te spreken. Omdat ons hart zo erg listig is, Heere. En omdat de duivel ook in de kerk is. En daarom komen we smeken of het uw heilige geest mag zijn. Zelf, die ons pad verlicht. Die ons leidt in het gepredikte woord. Die ons leidt in het luisteren. En die ons doet buigen onder de overmacht van uw woord. Heer, wil dan een toepassing schenken aan degene die dat nodig hebben. Wil degene die hoog denken van zichzelf vernederen. Wil degene die van verre staan, maar dan werkelijk als de tollenaar, nabij trekken, wil wegnemen wat van de mens is, mensen vrees, angst, en geef dat uw woord heerschappij mag hebben. O Heere, zou je dat wonder willen bewerken, voor het eerst of opnieuw, dat we zo door uw woord de geleide komende week van voorbereiding mogen ingaan. O leer ons zien onze grondeloze verdorvenheid in ontstaan, dat daaraan geen einde is. En dat nooit wij de goede keus, ook van Mozes, uit onszelf zullen kunnen doen. Daarom, Heere, geef, dat het uit uw geest mag zijn. Dat het een keuze van boven mag zijn. Die in ons hart een uitwerking vindt in verbrijzeling en verslagenheid. Maar ook zo dat uw eer koninklijk tevoorschijn mag komen. Dat uw eer groter mag worden, dat uw Christus groot mag worden. Als de zon buiten in de hemel hoog mag stralen. En zo diep zijn stralen mag werpen in de duistere verdorvenheid van ons hart. Wil zo, Heere, de strijd tegemoet treden die er is. veel zouden de aangevochtenen aangorden met kracht uit de hoogte. Wil zo de Satan leren met zijn valse aanvechtingen bestrijden. Heere, wij smeken van u. Zou deze dienst een dienst van voorbereiding mogen zijn. Enkel tot lof en eer van uw drie eeuwige naam. Van u de Vader en u de Zoon en u de Heilige Geest. En zou ze dan mensenharten willen zoeken deze middag, voor het eerst, maar ook opnieuw, waar die eer een plaats zou kunnen vinden. Wil dat gebed van ons dan verhoren niet om ons zelf, maar om Christus wil, omdat hij de koning mag zijn, worden en blijven van heel ons leven. Verhoor ons hieruit genade, in de vergeten en verzonderen schuld. Om Christus wel. Amen. Gemeente, het woord des Heren mogen wij openen. En laat ons eerst lezen in het Oude Testament, de 126e psalm. We lezen eerst Psalm 126. Een lied Hama'alot. Als de Heere de gevangenen Sions wederbracht, waren wij gelijk degenen die dromen. Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. Toen zeiden men onder de heidenen, de Heer heeft grote dingen aan deze gedaan. De Heer heeft grote dingen bij ons gedaan. Die zijn wij verblijd. O Heere, wend onze gevangenis gelijk waterstromen in het zuiden, die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat al gaande en wenende. Maar voorzeker zal hij met gejuich wederkomen, dragende zijn schoven. Hier eindigt onze eerste schriftlezing. En nu lezen we uit het Nieuwe Testament de eerste 12 versen van Matthäus 5. We lezen Matthäus 5. En Jezus de scharen ziende is geklommen op een berg, en als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen, zeggende, zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnent wil. Verblijf u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Hier eindigt onze schriftlezing. Zalig zijn zij die het woord Gods horen en het bewaren. Amen. Tekst voor de prediking, voor deze voorbereidingsprediking, gemeente, vindt u in dit laatste gedeelte, Matthäus 5, vierde vers. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Dat is de tekst voor deze middag. Matthäus 5, vers 4. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Voor we daarbij nog eens stilstaan, dan gaan we eerst zingen. Ik neem dat Psalm 80, vers 6, 7 en 8. En maak ik u eerst enkele dingen bekend. Als van de zondag hopen wij zelf in beide diensten voor u voor te gaan. S'morgens bediening van het heilige avondmaal en s'middags dankzegging heilig avondmaal. Dan is volgende week de extra collecte bestemd voor de kerk. Sint-Uren-Moeren wordt gehouden morgenavond, maandag 9 oktober van 7 uur tot 7:30 in de consistorie. Kerkelijke bevestiging van een huwelijk is aangevraagd door Jacob Doornewaard en Lubbertje Marren tegen 19 oktober. En ook door Cornelis van Dorp en Hendrik de Fixe tegen 26 oktober. En dan wat de kanalisatie betreft, voorlopig worden die gehouden zoals in de kerkbode staat vermeld. Ik zeg het nog een keer op deze middag de uren. De jongens en meisjes die de lagere school hebben verlaten en nog geen 14 jaar oud zijn, verwacht ik graag maandagavond, morgenavond om 6 uur. De jongens en meisjes die 14 en 15 jaar oud zijn, verwacht ik graag donderdag om 6 uur. Jongens en meisjes die 16 en 17 jaar oud zijn, graag maandagavond om 7 uur. En dan jongens en meisjes van 18 jaar en ouder, donderdagavond om 8 uur. Terwijl er dan donderdagavond om 8:45, net als het vorig jaar, nog een extra uur is voor degenen die op de andere uren niet kunnen komen. Voorlopig zijn deze uren dus zo vastgesteld omdat de grote meisjesvereniging hiermee in moeilijkheden komt. En ik zal proberen de komende week dus een uur om te wisselen. Maar deze ene week komt dus de grote meisjesvereniging donderdagavond samen om 8:45, dus na de catechisatie, één keer om 8:45 in de bestuurskamer van de school. En dan wat de belijdeniscatechisatie betreft, daar hopen wij morgenavond mee te beginnen om 8:30. Dan is de eerste bijeenkomst en die is bestemd voor een ieder die vragen heeft over het doen van belijdenis. Wie daarmee stopt, wie daarmee rondloopt. Dat eerste uur is helemaal vrijblijvend. Als er vragen zijn, kom dan morgenavond op de eerste bijeenkomst van de belijdeniscatechisatie om 8:30. Dit waren de afkondigingen. En dit alles geldt gemeente zo de Heere wil en wij zullen leven. En nu mogen wij gaan zingen van 80, vers 6, 7 en 8. Dan mag u uw gaven brengen voor de diaconie en voor de kerk. Gij vond in ons een welbehagen, gij bracht, o God, in vroeger dagen uw wijnstok uit Egypteland. Vers 6, 7 en 8 van de 80ste psalm. zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Wie zijn dat, die treuren? We voelen aan over die vraag zal het vanmiddag wat ons betreft gaan. Dat hebben we al gedacht toen straks de tekst werd voorgelezen. Als we voorbereiding hebben te houden voor de viering van het heiligavondmaal. En als niet alleen de vaste avondmaalgangers, maar heel de gemeente zich is voor te bereiden. Wie zijn dat dan? Die treuren. Gemeente, om u dat nou te mogen laten zien, zou ik u willen meenemen naar een plaats in de schrift waar die treurende indringend helder ons wordt voorgesteld. Daarom wil ik u eerst graag meenemen naar de treurende, zoals die ons beschreven wordt in die 126e psalm die we hebben gelezen. En daar lezen we het. Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. En dan zien we voor ons in gedachten de landman, de boer, die heen schrijft tussen de verse voren van het doorploegde land. En die met vaste hand, want het is nog het oude wetse beeld, die met vaste hand het zaad uitstrooit over de akker. Hij is de man die van Gods wegen de schepping regeert. Hij ploegt, hij zaait, hij echt en wiet en oogst. Straks moet de aarde aan hem haar vrucht afstaan, want het is zijn eigen grond, deze akker. Het is ook zijn eigen zaad dat hij strooit. Die gouden korrel die hij aan de zwarte aarde toevertrouwt. Nee, hij plukt straks niet maar de vruchten die hij toevallig tegenkomt zo langs de weg. Hij verwacht de vrucht, zijn vrucht. En zo loopt de boer als een koning over zijn land. Mild strooit zijn hand het zaad. Vast en groot is zijn verwachting van de komende oogst. Maar zie, die het zaad draagt, dat een zaaiend al gaat alwelende. Hij gaat alwelende. Hij treurt de landman. De tranen mengen zich met het zaad als een onophoudelijk neerstromende regen. Waarom weent de zaaier? De grond is toch van hem, het zaad is toch van hem, dus ook de vrucht straks. Ja, maar het zaad is nog geen vrucht. Het zaad is nog geen vrucht. Daarom weent de zaaier. Door veel angsten en onzekerheden zal de landman het doorgaan. Het weer, de natuur die hem moeten dienen, kunnen ook tegen hem in opstand komen voordat het zaad tot vrucht gereikt is. Zie, daarom weent hij. Want het duurt nog een lange donkere winter en een schraal voorjaar totdat de oogst binnengehaald kan worden. Zie, het zaad is nog geen vrucht. En daarom treurt de landman. Gaat hij alwenende over de akker. Zalig zijn die treuren. Klinkt het uit de mond van Jezus. Zalig degene die alwenend het zaad strooien, wenend, omdat het zaad nog geen vrucht is. Zalig sprekingen uit de bergrede van Christus gemeente, waaruit onze tekst is genomen, die zalig spreken gaan juist daarover. Waarom? Dat in Christus het koninkrijk van God is nabijgekomen. Zie maar, de oogst. De rijke, overvloedige oogst op het werk. De arbeid in zijn lijden en sterven en opstanding. Alleen, als een mens dat ziet, die volheid van het heil in Christus, dan gaat hij treuren. Dan gaat hij wenen. Iets wat we zo op het eerste gezicht niet verstaan, dan gaat hij wenen omdat het heil in Christus zo groot is, de oogst zo groot is en zijn hart zo klein. De zaligsprekingen zijn stuk voor stuk woorden die als een milde regen die uit de verte vanuit het komende koninkrijk van God op ons toekomt. Die woorden, die zaligsprekingen, die komen als het ware vanuit de toekomst op ons toe, wanneer de aarde nieuw zal zijn. Nieuw, omdat ze overdekt zal zijn met de kennis en de heerlijkheid en de vreugde van God. Zie, als we dat leren verwachten, die rijkdom van het heil in Christus, wanneer de ganse aarde eenmaal vol zal zijn van de kennis des Heren, ja, dan worden wij nu vanmiddag al die lampen die het zaad strooit, die een arme van geest was. Want die verwachting van het koninkrijk van God maakt ons arm van geest. De mens die werkelijk op God leert zich werpen, God leert verwachten en zijn koninkrijk over de ganse aarde, die wordt arm zichzelf. Die heeft niets meer. Die is in zichzelf ook niets meer. Hij leert leven in een diepe geestelijke armoede in zichzelf. En die armoede, zegt Jezus, o tegenstrijdig wonder voor ons gevoel, die armoede is nu juist de zaligheid. Zalig zijn de armen van geest, want voor hen is nu juist het koninkrijk der hemelen dat in Christus is nabijgekomen. En die verwachting van dat koninkrijk in werkelijk diepe armoede, die doet ons treuren. Vindt u dat niet wonderlijk? Die doet ons treuren. Treuren omdat het zaad nog geen vrucht is. Dat betekent treuren omdat het beloofde heil in Christus zo groot is, dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde voor nodig is om dat heil te kunnen bevatten. Treuren, als ik er ineens van in mezelf zie zitten, omdat mijn hart en deze wereld de rijkdom, de overvloed van Gods koninkrijk niet kunnen bevatten. Treuren, omdat in mijn hart en leven en in deze oude wereld der zonde nog maar zo heel weinig van de schatten van het koninkrijk Gods te zien zijn. Zie maar, het is zaaien, maar nog geen vrucht, en daarom al weenen. Zalig die zo treuren. De gemeente, we kunnen nu dus al zeggen dat deze droefheid, dit treuren niet voorkomt uit een leegte, uit een gemis van God, maar juist omgekeerd. Dit is een treuren, treurenden wordende, als we gehoord hebben, juist van die overstelpende overvloed van het heil van God in Christus. Als je er iets van mag zeggen, van de verzoening met God, maar ook de verzoening met heel de schepping rondom, dat u deze dag, deze stralende dag bijvoorbeeld, in dat licht mag zien. In het licht van die vrede die uitgebreid ligt te wachten over heel die kosmos, over heel de wereld. Treuren dan over die bekrompenheid, die kleinheid van ons hart, dat de grootheid van Christus niet kan bevatten. Treuren over de weerstand van deze oude wereld, waarin voor Christus en zijn macht in hemel en op aarde geen plaats schijnt te zijn. Zalig die treuren, die al wenende gaan over de akker van deze wereld, omdat het zaad nog geen vrucht is. En gemeente, nu hebben we al doorzien, hoop ik, want de tekst spreekt over mensen die treuren in een heel bijzondere zin. Het gaat hier dus niet in de eerste plaats om het gevoel van droefheid dat we allemaal wel eens kennen. Er kan bijvoorbeeld een algemene droefheid in ons leven zijn. Een treuren die zuiver voortkomt uit ons karakter en onze aanleg. Of uit de omstandigheden van het leven zelf. Er zijn mensen, en nu haal ik vanmiddag maar eens een oudvader aan, Theodorus van der Groep. Er zijn mensen, zegt hij, die droevig zijn over hun zonden alleen uit een zwaarmoedig of melancholisch humeur. Dat zijn mensen, zegt hij, die altijd wanneer ze spreken over geestelijke zaken, ineens droefgeestig en zwaarmoedig worden. Over hun zaligheid, door hun zonde. Zulke mensen, leert ons van der Groep, die zijn gemakkelijk hieraan te kennen dat zij geen middelen willen toepassen om van hun droefheid verlost te worden. Maar ze willen juist blijven in die staat van zwaarmoedigheid. Deze droefheid, dit klagen over de zonde, zonder ervan verlost te willen worden, dat bedoelt de Heer Jezus niet in onze tekst. Want die droefheid, die zwaarmoedigheid, is ten diepste een droefheid naar de wereld die de dood werd. We zouden kunnen zeggen, als we zo treuren zonder te willen vertroost worden, er mag nog geen streepje licht vallen in het angstvallig toegesloten hart, dan zijn we doodgewone pessimisten, dat is mensen die altijd nu eenmaal alles donker willen zien. Geen uitweg en geen toekomst. Alleen maar de ijdelheid en de verlorenheid van het bestaan. Van zulke mensen zegt de Heer Jezus niet, zalig die treuren. Integendeel, rampzalig de mens die treurt om het treuren, die niet vertroost wil worden. Rampzalig als in zo'n duister ongeloof, jaar in jaar uit voortleeft. En het koninkrijk van God, dat ook juist in die tekenen van het heilig avondmaal ons zo nabij komt, niet willen zien. Dat betekent, dat willen Christus niet zien. Christus niet willen zien. Ik heb het al gezegd. Christus niet willen zien. Nu kan ik u helder uitleggen wie de treurenden zijn op onze tekst. Dat zijn zij die bedroefd zijn naar God omdat ze Christus willen zien. Zonder dat ze dat misschien zo durven zeggen of durven uitspreken. Hebben we dan toch iets van Christus gezien? Als we treurenden zijn geworden die in onze tekst zalig gesproken worden. Want we hebben gehoord, deze droefheid naar God wordt juist geboren uit die volheid van het heil in Christus. Juist als de geest van Christus, want die alleen werkt dit wonder, ons de schatten heeft getoond van de zaligheid die in Christus bereid is, dan juist zien we die volheid in hem, gaan we ontdekken de leegte en de armoede in onszelf. Als de schatten van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde ons uitgestald worden, dan wordt het treuren geboren. Het wenen dat het zaad nog in vrucht is. Dat deze wereld die rijkdom nog niet bevatten kan, die eenmaal in volheid zal openbaard worden. Dan gaan we treuren, ja dat is het, treuren over de te grote rijkdom in Christus openbaard. En dat voor ons hart geen plaats biedt. Maar dan is die droefheid nu juist naar God. Dat is het verwachten van de oogst. Dat is het uitzien en het verlangen. Samen met de zuchtende schepping naar de openbaring van de volle oogst. Verlangen naar de verlossing uit dit lichaam des doods. Zalig zijn die treuren. Had u dat gedacht? Gemeente, dat het dus een wenen is, een treuren, dat geboren wordt uit de overvloed die Gods geest ontwikkelt. En zo bedroefd te zijn en te treuren. Ja, daarvoor moeten we eerst God leren ontmoeten en hem kennen in Christus. Zodat Gods geest die verwachtingen, de God des levens in ons hart gaat scheppen. De God die leven schept uit de dood in Christus. Een nieuwe schepping voor zijn aangezicht stelt. Die kant gaat ons leven dan heen. Nu hoeft u dat niet in grote woorden te zeggen. U hoeft het zelf niet eens te kunnen zeggen. Maar u moet vanmiddag wel weten. Die kant gaat het heen in mijn leven. Die kennis van Christus. Is er dan misschien niet in volheid. Wellicht is het maar een van verre aanschouwen van die koning. Zonder te durven uitspreken persoonlijk. Hij voor mij. En toch, als we treuren, bedroefd zijn naar God, heeft de geest ons aangeraakt naar de kennis van hem, van Christus. Die kant gaat ons leven dan heen, naar hem heen gedreven, omdat hij trekt, trekt met koorden van liefde. Liefde die voortvloeit als een bron, als een milde meiregen, uit het hart van de drie enige God. Een volheid in de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde in het vooruitzicht. Door het bloed van het Lam. Het bloed dat krachtige taal spreekt. Waar vandaar de schepping van meespreekt. Verzoening en vrede. Vrede tussen God en mens. Tussen mens en dier. Het wijde hemel rond. Als de geest mij dat laat voelen, zo even aangeraakt met het zwaard van Gods woord, dat wordt dan leeg in zelf. Zo leeg, dat ik daarover ga treuren, dag en nacht. Dit was zonder dat ik me bewust ben. Treuren over die volheid in Christus en de leegheid daartegenover in mijn hart en in deze wereld. Zie. En dat is niet treuren over mijn zonde, mijn ongeloof, mijn handen aan deze wereld, die voorbij gaat. Zalig die zo treuren, die zo gebukt gaan onder hun weerbarstigheid en ongeduld, tegenover die liefde van God in Christus. Zo mens, die is bekommerd. Ik heb alleen vraag gehoord. Dominee, waarom heeft u nog nooit een woord voor de bekommerden onder ons? En dan begrijpt u wat ik bedoel. Ook dan zeg ik vanmiddag dit ene. Zalig zijn de bekommerden als ze Christus missen. Ik heb geen andere troost voor bekommerden, want de overvloedige volheid van God in Christus. En moet ik dan soms zeggen van u, ja maar iemand die bekommerd is, heeft niets aan Christus. Weet u wat ik moet zeggen? Als Christus niets voor u betekent, helemaal niets. Dit, dat u totaal niet bekommerd bent. Dat durf ik vrijmoedig te zeggen. Als Christus niets voor ons betekent. Dan zijn we misschien al 30 of 40 jaar bekommerd in eigen ogen. Maar dan hebben we niets anders gedaan dan op de vraag, wilt gij gezond worden, hardnekkig nee te antwoorden. Velen zijn en blijven bekommerd om hun bekommerdheid. Omdat het zo aangenaam is om tranen te hebben. Omdat het zo'n indruk maakt voor de mensen als we altijd gebogen en ernstig over de wereld gaan. Maar zo spreekt Jezus ons niet zalig, maar juist rampzalig. Dan heb ik veel te goed in onze droefheid naar de wereld, verborgen in een diep geestelijk geweld. Gemeente, schrik gerust maar wakker, als u zichzelf herkent. Want de ware droefheid naar God, die komt voort uit de kennis van de levende God. Ook al is dat de kennis maar van een kind. En treuren, zoals onze tekst het zegt, treuren betekent dan bedroefd te zijn over die grote afstand tussen de rijkdom des Heeren en onze door en door geestelijke armoede. Dat is het verwachten van het komende koninkrijk Gods. Het treuren, dat is met opgeven hoofd, met een rijkhoudend verlangen naar die volle openbaring van Christus. Hopen hem te kennen, zoals ik nu gekend ben. Zie, en daarover denkt de landman. Omdat hij ziet dat het zaad nog geen vrucht is, omdat de oogst nog niet gekomen is. Om Christus te kennen, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest te kennen en te dienen op een nieuwe aarde waarop alleen gerechtigheid woont, geen zonde is. En wat die volheid inhoudt, daar mag ik u niets meer van zeggen. Het wordt ons ook getoond als een verborgen geheim in diezelfde Psalm 126. En nu zou, zoals ik vanmorgen zei, het eigenlijk weer heel stil moeten worden in de kerkmoment. En we gaan allemaal meezien. Die landman die over de akker gaat, dat is niet alleen een uitbeelding van de wenende mens, die bedroefd is naar God. Maar het is ook een beeld van het werk van God in Christus geschikt. Hoor, die wenende zaaier. De levende God heeft niet toegezien hoe die landman al wenend voortging. Nee, dit is het wonder. Waaruit ons treuren alleen kan worden geboren. God heeft zelf de plaats van die landman die het zaad wenend strooit, ingenomen. Ziet u het? In Christus afgedaald. Een hoge priester die medelijden kan hebben met onze zwakheid. De Heer heeft zelf in de Zoon van zijn liefde deelgenomen aan die zorgen van die zaak. Hoor maar, het is het allergrootste wonder verborgen in deze psalm. Psalm 126. Want we lezen telkens dat Jezus voortging, al weende. Hij weent om Lazarus. Hij weent over Jeruzalem. Hij weent om het verloren zaad. En dan geschiet het wonder van de ondoorgrondelijke liefde God tot het verloren. Kan ik alleen maar zeggen, dat kan ik u niet uitleggen. De zaaier wordt zelf het zaad. De zaaier wordt zelf het zaad. Voorwaar, zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het zelf alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Hoort u wat dat betekent? Jezus blijft niet alleen in de hemel in zijn eeuwige heerlijkheid. Het woord is vlees geworden. Ja, tot het zaad der wereld geworden, is neergedaald in die duistere afgrond der wereld om sterven. Om de oogst tegemoet te sterven. Om vrucht, veel vrucht voor te brengen tot eer van zijn eeuwige vader. En dan zeg ik, niet alleen zijn tranen, zoals die landman van Psalm 126. Daar kunnen wij aan toekomen. Verder niet. En niet alleen zijn tranen, zelfs zijn bloed valt in de open grond van die kale heuvel Golgotha. Zichzelf offert hij ten dood. En dat niet zoals die boer jaar in jaar uit in moedeloze eindeloosheid het staat het handen moet geven in het vertrouwen op de komende vrucht. Nee, we lezen: door één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd was. In één woord heeft Christus het wonder bewerkt. Zaad blijft niet alleen, maar in zijn dood, door de dood heen brengt hij de Vader veel vrucht voor. In zijn opstanding uit die donkere aarde is hij de eerstgeborene onder vele broederen. Voor deze eersteling ziet de Vader een rijke oogst van voorspoed. Het is volbracht. En zo komt Christus straks weder met gejuich. En de schoven worden binnengedragen in de schuur. Het is volbracht. En weer als het horen, echt horen, gaan daarom treuren. Het is volbracht. En eeuwig zal de kroon schitteren op het hoofd van Davids grote zoon. In hem is de oogst tot volheid gereid met de gelijk. In mijzelf, de leegte, de wereld van de onverlostheid, de ziekte, de tegenslag, de honger, de oorlog, de dood. Treuren. Kom, Heer Jezus, kom haastig. Zie, die dat gebed hebben geleerd en leren in het dagelijks leven, dat zijn de treurende die je wat een zalig gesproken. Die zoveel in Christus zien, de maat van het heil van God in hem bereikt is zo vol, dat deze wereld, dat mijn hart in dit tijdperk van de zonde en het ongeloof het nooit kan bevatten. En dat brengt de droefheid voor, te treuren, het zaaien, al wenen. Zalig zijn die zo treuren, want ze zullen vertroost worden. Vertroosten, dat is immers het kenmerkende werk van de Heilige Geest. Troosten, dat is zoals een moeder haar verdrietig kind troost. Dat is wegnemen van het kwaad dat ons deert en iets goeds ervoor in de plaats brengen. Moederliefde kan dat. Verdriet verdrijven, zodat alleen de eenzijdige liefde overblijft die onwederliefde gaat roepen. God, de Heilige Geest, zal vertroosten, eenmaal alle tranen van de ogen wegwissen. En het hoogste goed, de ongestoorde lofprijzing van de drie enige God ervoor in de plaats brengt. En dan zien we ineens dat het al de inhoud was van de belofte van alle profeten uit het oude verbond. Het wegnemen van alle droefheid voor ongestoorde troost. Troost, troost mijn volk, zal u ieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Roep haar toe dat haar strijd vervuld is. Troost, enige troost in wie anders dan in Christus. En daarom spraken de Joodse geleerden over de tijd van de Messias, over de tijd van de troost. En werd de Messias zelf ook met de naam trooster genoemd. Daarom profiteert Jesaja van de Christus. De geest des Heren is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen der zachtmoedigen, om alle treurigen te troosten, om de treurigen Sions te beschikken dat er gegeven waar de sieraad vooraf, vreugdeolie voor treurigheid, gewaardes los voor de benauwde geest. Die gemeente, dat zijn nu enkele van die weldaden van Christus, gaven die nooit los te maken zijn van Christus. Treurigheid nooit zonder de troost in hem. En uitzien en verwachten tot die vervulling van de tijd waarover het laatste Bijbelboek spreekt. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hem leiden. Er zal een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dat zal het moment zijn dat Christus het gejuich zal wederkomen, dragende zijn schoven, zijn volk, dat gestorven is in zijn dood en dat leeft in zijn leven. En nu vanmiddag leven die treurenden tussen die twee tijden. Tussen de tijd van de opstanding van Christus en zijn wederkomst. En nu is het daarom de tijd van het treuren. De tranen die vloeien vanwege die te grote rijkdom. Dat lichaam der zonde. Dat deze oogst, deze landman Christus, dit zaad, de oogst tegemoet gestorven niet verdragen kan. En daarom treuren. Het is nu de tijd van het zaaien van ons lichaam der zonde. De tijd van de afstervingen van de ontbinding. Nu is het de tijd van de wenende verwachting. En hierin onderscheidt zich alle droefheid ervan, van de droefheid naar de wereld. Dat de tranen der verwachting in dit leven nooit worden uitgeblust. Die raken nooit opgedroogd. Het is een wenen en zingen, een zingen en wenen. Ze gaan hand in hand in het strijdwerk van dit leven. Maar onze hoop is vastgemaakt. Als een anker in het volbrachte werk van Christus is de enige hoop. Neemt het in de hopen dat we deze middag een beeld gekregen hebben van hen die treuren en die zo als treurenden door Christus worden zalig gesproken. Want het is een treuren vanuit Christus, een treuren om Christus, een treuren tot Christus. En zo een droefheid naar de drie enige God. En nu hebben we verstaan dat het ook zo alleen vanuit deze overstuikende volheid een treuren is over onze zonde. Gaat u ineens de plaats van zonde zien. Dat ik mezelf niet zo aan Christus kwijt kan, aan zijn liefde. Zodat ik mezelf volkomen verliezen kan aan hem. Dat mijn leven een uitdrukking wordt in handen en wandel van zijn wezen. Dat ik dagelijks tot elk onverhoed ogenblik, om zo te zeggen, dammen leg in die stroom van Gods genade. Dat wordt alles mijn zonde. Ik sta schuldig. Zalig. Dat ik daarover terug. Omdat het zonde is. Omdat Gods heerlijkheid erdoor vertrapt wordt. Omdat Christus verslaafd wordt. Omdat de Heilige Geest bedroefd wordt. Dat is een zware weg. Om zo onze zonde te leren in het aangezicht te zien. Om te ontdekken waarmee ik eigenlijk bezig ben. Christus te verwerpen. En daarom, over die zware weg, zeg ik nu maar niets meer in de preek. Dat is ook niet nodig. Dat leert de Heilige Geest ons wel. Naar de mate als we nodig hebben. Alleen, vanmiddag ben ik geroepen om u een kenmerk te geven. In deze week, een kenmerk. Want we bereiden ons voor op de viering van het Heilige Avondmaal. En meer dan ooit hebben we dan ermee te rekenen dat ons hart arglistig is. En de duivel weet het. Ik zal u nog eens een andere oudvader laten horen. Hellenbroek. Hellenbroek heeft in een voorbereidingsspreek eens tot een gemeente gezegd. Zullen hier in de kerk niet onbegenadigden zijn die nog nooit eens, zoals het behoort, getreurd hebben over een ellendige staat, en die evenwel nogal mee vertroosting durven zoeken en verwachten in de troost van het Heilige Avondmaal? O ja, wat vlijt zich menigmaal, wat troost hij zich wonderlijk en zorgeloos in die uiterlijke gemeenschap, en ondertussen heeft hij nog nooit die gestalte gehad, waar alleen ware troost op beloofd wordt. Nooit, zegt Hellenbroek, nooit heeft Jezus gezegd. Zalig zijn zij die ten avondmaal gaan, want zij zullen vertroost worden. Maar, zalig die treuren, en dat zijt ge nog nooit geweest. Heeft u nu het kenmerk gehoord? Het is niet met allerlei eigen voortgebrachte droefheid naar het avondmaal komen. Alsof dat avondmaal ons zelf van ons treuren zal verlossen. Nee, ik zeg het opnieuw. Laat alle voorwaarden, ook de meest diep geestelijke en diep indrukwekkende, maar gerust thuis. Aan het avondmaal klinkt dit alleen, zalig die treurt. En die treurt, wilt u het kenmerk heel duidelijk? Het antwoord is Christus. Christus en niet of niemand anders. Gaat u zo de komende week maar in. Christus en Hij alleen. En als ik u dat gezegd heb, ga maar zoeken. Ga maar graven. Loop maar rond. Vertel het maar, wie het maar horen wil, dat u zo bekommerd rondloopt, dat heel Oosterwolde van uw geloof. Als Christus er niet in voorkomt, als het niet van Hem uitgaat en tot Hem heen gaat, is al uw bekommering volstrekt waardeloos. Zalig die treuren aan het avondmaal klinkt, want zij zullen vertroost worden. En daar eindigt het mee. Zij zullen vertroost worden. Staat beschreven in de toekomst. En het is een beeld van wat eenmaal de volheid zal zijn op die nieuwe aarde, waar Gods volk vertroost zal zijn. Alle tranen afgewist. Waar God alles zal zijn in allen vanwege die Christus. En weet u wat de volgende week, als God het geeft, hier nu in de morgendienst gebeurt? Dan wordt daar een tafel neergezet. En op die tafel is alleen maar een stukje brood en een teugje wijn. En die tafel is nu voor de wenende zaaier. En weet u wat die tafel is? Dat is een stukje van die nieuwe aarde die God in ons midden neerzet in deze wereld. Dat stukje brood en die teugje en dat teugje wijn daarin smaakt en proeft de treurende door het geloof die troost van de volheid van het eeuwige leven. Want dat brood en die wijn, dat is een voorsmaak van het brood en de wijn van de nieuwe aarde, waarop alleen gerechtigheid zal wonen. Staat u? We zullen vertroost worden. Aan het avondmaal wordt als het ware even die troost naar het heden toegebracht in ons midden. Van wat het eenmaal zal zijn in die volheid van Gods heerlijkheid. Maar, avondmaal wordt naar het heden gebracht. En daar worden we er gelijk aan herinnerd, want zie maar, het brood is nog verbroken. En de wijn wordt nog vergoten. En dat wijst ons naar het gebroken lichaam van Christus. Dat wijst ons naar zijn vergoten bloed. En dat herinnert mij nu in het heden aan mijn zonde. Aan deze oude wereld der zonde. Aan ons treuren. Avondmaal is dit. Even. In een ver gezicht voor het geloof. Heft God ons treurende hoofd hoog op en zegt. En zegt, zie. Troost. Troost, mijn volk. Want zie mijn zoon. Hij leeft. In alle eeuwigheid. Dat is het avondmaal. Zalig die treuren. Om Christus, zijn rijkdom en hun eigen armoede. Dat is nu de troost in druk hen toegezegd. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw nog gekruid, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zeide zich, ik maak alle dingen nieuw. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Amen. Gemeente, laat ons nu eerst deze psalm zingen, psalm 126 vers 3, die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maakt. Derde vers van psalm 126.
Sente la possibilità.
Here, wel door de prediking, door het woord van deze middag ons doen zien. Wie gij het avondmaal waardig maakt. De treurende. En als het in uw raad kan bestaan tot verheerlijking van uw naam, door ons aan volgende week rijk openbaren, wie gij het ook wilt deelachtig maken. Voor het eerst of het nog. En dat zij een grote God willen geven, dat uw krachtige hand deze week niet van ons weg. Dat ons vernederen onder uw krachtige hand, dat het woord van uw zoon op onze ziel gaat drukken, dat een ziels benauwdheid wij te gronden gaan in ons kracht. En dat de overmacht van uw genade in Christus ons zo groot was, dat er alleen maar een treuren overblijft vanwege de hardheid van ons hart, ongeloof en de kleinheid. Heere, wil zo koninklijk ruimte maken voor de eer en verheerlijking van uw grote naam, die nooit genoeg geprezen is. Heere, gij weet het nooit genoeg. En daarom smeten wij van u dat gij die zonde wilt afdalen voor degenen die werkelijk strijd kennen. Werkelijk in de maaltijd zijn gebracht. Die werkelijk geen uitkomst is. En dat gij het doortrekken in de koninklijke weg waar Christus op de troon is en wij geknield aan zijn voeten liggen. En wil degenen die menen dat ze dat hebben, maar bedoelt een droefheid naar de wereld is, en openbaren aan hun blindheid. Ja, hier ons allen. Wij allen, stuk voor stuk. Wij nemen hier het telkens nog weer. Ook naar genade van u ontvangen. Dat we zo bedroefd moeten zijn in onszelf. En we kunnen zijn. Heere, verlos ons ervan. En geef ons die waarachtige bedroefdheid. Die naar u is. Die naar u uitgaat, die uw volheid heeft gezien, daarover bedroefd draagt, vanwege ons kleine hart. Wilt gij met name, Heere, gedenken, degenen die thuis zijn, die in huis gebonden zijn, die in het verleden gewoon waren op te gaan, ook aan de bediening van het heilige avondmaal, die door ziekte verhinderd zijn. Heere, wil gij hen in de komende weken bijzonder vertroosten. Wil hen doen zien dat gij met deze gaven niet aan tijd of plaats verbonden zijt, maar uw zegen doet uitbreiden als de regen die de diepste plaatsen opzoekt waar men zal bevinden. Maar Heere, dan ook aan de andere kant degene die wel kunnen komen, de verantwoordelijkheid op het hart binden, in de eerste plaats onze plaats niet leeg is volgende week, maar ook dat het niet gewoon is om te blijven zitten. Heere, schep de onrust, schep de treurigheid, schep de onmisbaarheid van uw troost. Heere, schep onze nieuw hart in het stenen hart weg. Verlos ons van de boos, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot een eeuwigheid. Leer ons daarop amen zeggen. Tegelijk als wij sterven aan onszelf. Wilt gij zijn met degenen die met ons zijn verbonden thuis, al beginnen in de avond van het leven zijn. We brengen ook voor uw aangezicht vandaag, met name op de jaarde echtpaar, waarvan de man de dag van zijn geboorte mag herdenken, en tegelijk zal in rouw bijeen zitten, omdat hun zoon pas geleden naar de groef is gedragen. Heer, wil hem uw zegen geven, wil hem vertroosten, als vertreuren. Geef dat het een treuren mag zijn naar u. Almachtig en eeuwige God, gedenk de zieken, de eenzamen, degene die in rouw zijn, degene die het moeilijk hebben, degene die geen woord over de lippen kunnen krijgen, terwijl een hart zo vol is. Gedenk ook degene die door u gekend zijn, Niemand bekend zijn de naam van Christus. Een volk versterken, hetgeen gij zelf hebt gebracht, maar ook afbreken wat daarboven weer uitreist van ons zelf. Heer, en dat door ons vergeten is in de voordelen, wil daar ook komen, in het stille verdriet, de niet gekende eenzaamheid. Almachtige God en barmhartige Vader, wij bidden van u, geef ons een beeld van voorbereiding, als treurende, uit genade. Amen. Mogen wij nu de gemeente deze dienst gaan besluiten met Psalm 119, vers 88, met de bede: gun leven aan mijn ziel, dan wees mijn mond uw trouwe hulp. Vers 88 van 119 de Psalm. Gaat u heen naar uw huizen in vrede en draagt allen, ook thuis met ons verbonden.